onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het tweede vers van Psalm 138. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Het tweede van 138. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Efeze 2 vers 1 tot en met 10. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen Psalm 31 het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En wat er verder volgt.
En u heeft hij medelevend gemaakt, daar hij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleesjes, doende de wil des vleesjes en der gedachten. En we waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus, dat hij zou betonen in de toekomende eeuwen en uitnemende rijkdom zijn genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u is, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En ieder van u spreekt met mij op een zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen.
We zijn begonnen met het behandelen van de Dordtse leerregels. We zijn nu toegekomen aan hoofdstuk 1, paragraaf 4 en 5. Dordtse leerregels kunt u vinden. Eerst catechismus, dan belijdenis des geloofs en daarna Dordtse leerregels. Daar staat, die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toren Gods. Maar die het aannemen en de zalig maken Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toren Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave Gods. Gelijk geschreven is, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave, insgelijks, het is u gegeven in Christus te geloven. Vragen we de Heere eerst om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht, om uw naam ootmoedig te danken dat wij samen ook met deze ouders voor uw genade troon mogen komen, om u te bidden of gij hen wil zegenen. Wij lezen in Gods woord en zij brachten hun kinderkunst tot Jezus. Heere, dat wij dat dan ook zo mogen doen, dat wij door het geloof met onze kinderen zijn gekomen in het huis van u, om ze aan u toe te betrouwen, omdat wij in zonde ontvangen en geboren zijn, omdat wij gevallen Adams kinderen zijn. Wij kunnen ons en onze kinderen de zaligheid zelf niet geven. Maar gij zijt toch die almachtige koning van de kerk, die zelf ook gezegd hebt, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. En de meesten van ons, zoals we naar de kerk zijn gekomen, zijn ook gedoopt. Dat we dan allemaal ook herinnerd zullen worden aan onze doop. En als we niet gedoopt zijn, dat wij dan ook zien dat die doop een handtekening van u is. Onder de belofte van het evangelie. En dat gij ook hen de zaligheid wil schenken als een arme zondaar. Zo zijn we dan samengekomen met deze ouders en hun familie en vrienden en kennissen. Om er getuige van te zijn. Waarvan? Niet zozeer van de doopsbediening, maar getuige te mogen zijn van de rijkdom van het evangelie, van die opzoekende God, die zondaren zoekt door middel van uw woord. En Heere, dat we daar dan niet voor weglopen, dat we onze harten en onze oren daar niet voor toesluiten, dat doen wij van nature. Daarom smeken we om de Heilige Geest, dat die ons de opening van het hart wil geven. Help uw dienstknecht ook in de bediening, dat hij een stem krijgt van u om te spreken, dat hij geen last van de verkoudheid heeft. Heere, wilt u hem helpen en sterken, en geef dat wij mogen ervaren dat uw woord beslag legt op ons en onze kinderen, en deze ouders ook helpt bij de roeping die op hen afkomt, wanneer ze hun ja-woord verbinden aan de vragen die gesteld zullen worden. En dat vragen wij u eerbiedig uit genade. Amen. En dan willen we samen luisteren naar het onderwijs uit het doopsformulier. Dit is opgesteld omdat er zoveel verschillende visies op de heilige doop rondgingen in de tijd van de reformatie. En dat blijft altijd actueel. Het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerst dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. En dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een misagen aan onszelf te hebben en ons voor God te verootmoedigen. En onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede, betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of het aan ons een besten keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzekert ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden. En met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder een weten der verdoemenis in adem deelachtig zijn. En als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk ook God spreekt tot Abraham de vader aller gelovigen en over zulks mede tot ons en onze kinderen. Zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. Tussen uw zaad na u en hun geslachten tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel en als er de Heere onze God toe roepen zal. En daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus en omhelst de handen opgelegd heeft en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. En dan zullen we eerbiedig zijn. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inwijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof en vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen, en daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. En ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en voor uw rekening neemt, dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Breukel, moeder Breukel, vader Klein Jan, moeder Klein Jan, vader Pijl, moeder Pijl. Ouders, de tekst die ik u mee wil geven bij deze doopsbediening is ook een aanhaling die we ook lezen bij een van de artikelen die we met elkaar behandelen van de Dordtse leerregels. Dat is Marcus 16, vers 16. En er staat, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, die zal verdoemd worden. Dat is een tekst waar je over kunt discussiëren. Dat is een tekst die nogal eens gebruikt wordt om te zeggen van, zie je nou wel, eerst moet je geloven en daarna word je gedoopt. Want dat staat hier, hè. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, die zal verdoemd worden. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen van, nou laten we dan maar deze baby's niet dopen. Want ja, zij moeten toch dan eerst geloven. En daarna worden ze pas gedoopt. Dat staat hier. Is dat zo? Is dat zo bedoeld? We moeten een tekst altijd in zijn verband zien. Het gaat hier om het zendingsbevel. Ga dan heden in de gehele wereld, predik het evangelie aan alle creaturen. Dat is de opdracht die de kerk krijgt. Dat is ook jullie opdracht. Predik het evangelie aan alle creaturen. Ook aan jullie kinderen. En dan gaat er met dat evangelie wat gebeuren. Dat evangelie is een zaadje. Wat je bij je kinderen mag strooien. En maak het nat met je tranen. Door te bidden en te smeken of de Heere dat zaadje tot ontkieming wil laten komen. Dat zaadje, dat draagt een prachtige naam. Namelijk het evangelie. En dat betekent een blijde boodschap. Er is een blijde boodschap voor je kind. Dat je kind verlost kan worden van de verdoemenis. Want dat woordje, dat staat hier in die tekst. Die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Dus het gaat om het geloof. Maar wat heeft die doop daar dan mee te maken, met dat evangelie? En zo moeten we die tekst ook lezen. Die doop, dat is een handtekening van God onder dat evangelie. Straks dan zegt als het ware de Heere bij de heilige doop, dat evangelie dat is waarachtig. En dat wordt verzegeld. Op het kind van je voor, op het hoofd van je kind. God die zegt, het is echt waar hoor. Zul je dat onthouden? En dat antwoord dan, dat antwoord van het geloof, dat zullen wij straks ook wel horen in de prediking, dat kunnen wij van nature niet geven. Maar ook dat wordt beloofd in het genadeverbond. In het genadeverbond wordt de geest beloofd, de Heilige Geest. En daarom verwacht het niet van jezelf. Maar verwacht het van de hemel, verwacht het van de levende God. Zodat je ook een klein onderdeeltje mag zijn in die grote opdracht. Ga dan heen, predik het evangelie aan alle creaturen. Begin maar in je gezin. Laat je gezin een kerkje zijn in de kerk. Zodat je kinderen geen vreemde klanken zullen horen als zij buiten het gezin naar school gestuurd worden, naar de kerk meegebracht worden. Breng ze maar zo vroeg mogelijk mee. Ze pikken er altijd wat van op. In de hoop dat ze, als ze twijfelen aan het evangelie, terugvallen op die doop. En dan mag je dat ook zeggen, de Heer heeft zijn handtekening eronder gezet hoor. Het is waarachtig wat de Heer hier toegezegd heeft. Dat je zonden vergeven kunnen worden. In en door het dierbare bloed van Christus. Dat zij zo. Gemeente, zingen wij nu ter voorbereiding op de doop 87 vers 4. En bij de doopsbediening 134 vers 3. En dat doen wij staande. Matthijs Walter Henry Breukel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Levi Joshua Kleinjan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Ruben Pieter Ewoud Pijl, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. eindigen we deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enige geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. En we bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, dat Gij dit, deze kinderen met Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en overpriester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om U en Uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Dan krijgt u nu gelegenheid uw gaven te geven. Er zijn 3 rondgangen. En ondertussen zingen wij Psalm 6, vers 1, 2, 3 en 9. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 34, vers 11. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd, niet schuldig zijn verklaard. Het 11e vers van Psalm 34 na het amen van de prediking. Wat waren dat nu eigenlijk voor dominees? In die tijd dat ze de Dordtse synode hielden en deze leerregels opstelden. Nee, jongens en meisjes, dat waren geen dominees die boven jullie stonden. Als vrome mannetjes die neerkeken op het volk. En zeiden, jullie moeten maar afwachten of je zalig zult worden. Maar dat waren ook zondaren. En die hadden dat geleerd in hun leven. En daarom gingen ze naast de mensen zitten. Dat hebben we de vorige keer gehoord. Ze beginnen niet vanaf een hoge top van Gods besluit. Maar ze gaan naar het dal. Waarin wij mensen allemaal liggen. In onze zonde. Ook jullie kinderen. En dan gaan ze een praatje maken. Op gelijke voet trouwens. Zou God nou onrecht doen? Als hij ons, dus ook mij, hè, voorbij zou gaan. Zou hij dan onrecht doen? Zou hem dan ongelijk kunnen geven? Want ja, je hebt toch zelf daarvoor gekozen, voor de zonde? Nee, nee, eigenlijk niet. Maar dan komt God met het evangelie. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard. Dat hij zijn enige geboren zoon zendt. Kijk, en dat is jullie opdracht, ouders, om daarop te wijzen. Op die redder. En hoe weet je dat dan? Nou, door de prediking, dat was het derde artikel, hè. Daarom moet je ook zomaar niet wegblijven van de kerk. Nee, nee, dat is heel gevaarlijk. Want dan veracht je het middel dat God gegeven heeft om zalig te worden. Dat is de prediking. Maar die prediking die heeft niet op iedereen dezelfde uitwerking. En daar luisteren we nu vanmiddag naar. Tweeërlei uitwerking onder het evangelie. Dan staan we stil, één, bij de schuld en het gevolg van het ongeloof. En twee, de genade en de vrucht van het geloof. Dus je zou het ook heel kort kunnen zeggen, jongens en meisjes. Tweeërlei uitwerking onder de prediking. Terwijl je naar een preek zit te luisteren. Dus dat is nu. Of ongeloof, of geloof. Dat kun je wel onthouden, hè. Maar dat moet je meer dan onthouden in je leven worden. Dat moet nou een gebed zijn dat je zegt, ja Heere, zou u dan in mijn leven willen komen, dat die prediking kracht doet, gaat soms zo langs me heen. Ongeloof. Wat is dat eigenlijk? Dat is een daad van de mens. Dat doe je. Dat staat duidelijk ook in de leerregels. Die dit evangelie niet geloven. Kijk, die dit woord van God verwerpen en ongehoorzaam zijn aan dat woord van God, dat kun je niet vrijblijvend aanhoren, gemeente. Dat er een dienaar van het goddelijke woord staat en die je oproept tot waarachtige bekering. om te breken met je zondige leven en God te smeken om zijn genade, dat kun je toch niet vrijblijvend aanhoren. Dat is het woord van de koning. Zoekt God dan je behoud niet? Zeg het dus eerlijk. Als hij tot je komt met het woord, doet God dat om, nou ja, een stuk lood aan je benen vast te binden, zodat je nog dieper wegzakt in de hel? Wel, nee. De Heere zoekt je behoud daarin. En daarom zeggen onze vaderen ook heel duidelijk, de oorzaak en de schuld van het ongeloof, gelijk trouwens ook van andere zonden, die ligt niet in God. Dat durf je toch niet? Dat durf je toch God niet de schuld van te geven, gemeente? Maar die ligt in de mens. De volle verantwoordelijkheid ligt bij ons mensen. We vinden daar een treffend voorbeeld van het moment dat Paulus en Barnabas in Antiochië zijn. Dat is een plaats in het huidige Turkije. En dan komen ze daaraan en dan gaan ze preken in de synagoge. En die preek die slaat aan. Zodanig dat een week later, dan puilt de synagoge uit en dan moeten ze buiten blijven staan. Een grote schare mensen hebben zich vergaderd rondom Paulus, Handelingen 13. En dan komt er een verzoek tot die predikers. Mannen, broeders, zo er enige woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. En dan wordt die prediking genoemd een genade van God. Dat is het ook echt hoor. Maar die week daarna dan zijn er Joden die gaan lasteren over die dominees. Over dominee Paulus en dominee Barnabas. Ze fluisteren, het is duivelswerk hoor wat zij aan het doen zijn. Laat je niet bedriegen. Godslasterlijke dingen worden er verteld over de prediking. En als Paulus en Barnabas dat horen, dan laten ze dat niet zomaar over zich heen komen, gemeente, maar dan ontladen ze zich in een emotioneel betoog. Om zich vrij te maken van hun hoorders. Dat moet altijd weer gebeuren. En als je onder de prediking komt, dat de dominee echt zich bewust is, dat is hij zich niet altijd bewust hoor, gemeente. Dat het misschien wel de laatste keer kan zijn dat je onder een preek zit. En wat zeggen ze dan tegen die Joden? Dan zeggen ze, het was eerst nodig om tot u te komen met het woord van God. En nou komt het. Maar omdat u hetzelfde verstopt en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt. Misschien snap je dat niet direct. Maar dat zeg je eigenlijk. Als je zegt, nou ja, goed, ik ga niet meer naar de kerk. Ik ga niet meer onder het woord komen. Maar dan zeg je daarmee eigenlijk dat je het eeuwige leven niet waardig oordeelt. Dan moet je eens goed over nadenken. Als je dat zegt. Ik hoef het eeuwige leven niet hoor. Ik zie wel wat er komt. Nou, ik kan het je vertellen hoor. Dat is geen onzekere zaak hoor. Dat is een eeuwige verschrikking. Als je voor eeuwig verloren moet gaan. Dat staat duidelijk in Gods woord. Kijk, en dan zegt Paulus, en nou keer ik me van jullie af. Zover kan het ook komen, hè. Want ik ben geroepen tot een licht der heidenen. Dat is het afwijzen van het evangelie, gemeente. Het veroordelen van jezelf. Als je het evangelie afwijst, dan veroordeel je jezelf. Dat deden de Joden. De Joden die wilden niet zalig worden door Christus. Die wilden zalig worden door de werken van de wet. Die zeiden zelf doen, zelf doen. Dat wil een mens. Maar het evangelie die zegt laten doen. Je laten zaligen. Nou zit je onder de preek. Blijf je ongehoorzaam aan het woord? Dat zit diep ingeworteld in ons hoor. Ik zou wel eens met iedereen een praatje willen maken nu. En willen vragen, hoe reageer je nu op de preek? Blijf je ongehoorzaam aan het evangelie? Dat is zo erg, gemeente. Dat zit diep ingeworteld in mij. Adam geloofde God niet. God die had hem gewaarschuwd en die zei, denk erom. Eet daar nou niet van. Doe dat nou niet. Want je zult de dood sterven. Toch doen, hè. Toch doen. Dat is ongeloof, gemeente. Je mag van alle bomen eten, Adam. Je hebt genoeg. Veracht dat nou niet. Toch dat verachten, hè. God is een gulle God. Echt waar. En toch dat verachten. Ja, dat is ongeloof. Die ene boom die zal wel lekkerder smaken dan die andere bomen. Wat is dat nou in een mens, hè? Dat die verboden vrucht, die verboden zonden, soms zo trekken. Kijk, dat zit nou diep in het hart. Dat is de staat van het ongeloof. En dat we het gevaar daarvan helemaal niet onderkennen. Rustig kunnen slapen onder de meest ernstige prediking. Waarin gewaarschuwd wordt voor de gevolgen van het ongeloof. Dat hoorde ook bij mijn punt. Want er staat duidelijk in de leer. Daar blijft de toren van God op. Die blijft erop. Die zit er al. Ook op jullie kind. Maar dan zal hij erop blijven. En dat heeft alles te maken met de heiligheid van God. De heiligheid van God. Dat heeft alles te maken met de zonde. God kan daar geen gemeenschap mee hebben met iemand die zondig is. Dan blijft de toren van God op je. Och, dat we er niet mee zouden spotten, gemeente. Je hebt allerlei soorten ongelovigen, hè. Je hebt een schijnheilige ongelovige. Die is net als Felix. Die zat onder een preek van Paulus. Kwam onder de indruk en die zegt, wil je nog wel eens een keertje horen? Ik wil nog wel eens een keertje bij de kerk. Voor ditmaal ga heen. Nou, dan denk je, nou ja, die man die heeft goed gekerkt, maar die wil nog een keertje kerk. Een schijnheilige ongelovige. Of een minachtende ongelovige. Zoals Agrippa. Die zegt, jongen, Paulus, je beweegt me bijna aan christen te worden. Maar er klinkt de minachting en de spot in door. Maar je moet niet denken dat ik het zal doen. De minachting spreekt daarin door. Of een intellectuele ongelovige die best wel naar een goede toespraak wil luisteren. Zoals de Areopagieten bij Paulus, die iets nieuws te vertellen hadden. Maar toen Paulus over de opstanding uit de doden ging spreken, begonnen ze allemaal met hem te spotten. Dat kun je wetenschappelijk niet verklaren, Paulus. En daarom zijn er allerlei soorten gemeenten, ook hele vrome, soms hele zware ongelovigen. Zoals de Joden. Die zegt dan, ja, de werken van de wet moeten stipt onderhouden worden. Daar komt het op aan. Maar het is ook een vorm van ongeloof. Waar draait het dan om? Om Christus. Daar draait het om. Het al of niet aannemen van Christus. Daar kom ik straks even op terug. Eerst nog even wat over de heilige doop. Want ouders, u hebt een hele belangrijke taak als het gaat om dat ongeloof. Wij zijn met onze kinderen geboren in de staat van het ongeloof. Dat is een ontzettende werkelijkheid. En nu zijn wij geroepen om een middel te zijn dat ongeloof te bestrijden. Weet u dat? Ook het praktisch ongeloof. En waar begint dat, ouders? En dat zeg ik natuurlijk tegen iedereen. Heel eenvoudig door te zeggen, dat is echt waar hoor. Dat God de hemel en de aarde in 6 dagen heeft geschapen. Twijfel daar maar niet aan, mijn kind. En het is echt zo hoor, dat de Heere Abraham geroepen heeft en tot een groot volk gemaakt heeft. En het is echt zo hoor, dat die Egyptenaren omkwamen in de Schelfzee toen het volk daar droogvoets doorheen ging. Het is echt zo hoor, dat de Heere elke dag manna gaf en dat hij water gaf uit de rotssteen. Het is echt waar, kinderen, dat de Heer Jezus geboren is. De ongewijde geschiedenis loogt dat niet. En dat hij gekruisigd is, dat weet de ongewijde geschiedenis ook. Dat hij opgestaan is. Voel je dat praktische ongeloof? Dat is ook wanneer je daaraan gaat twijfelen. Of dat je dat in een ander kader gaat plaatsen. Dat je zegt, ja, het is ook maar een mensenboek hoor. En daarom is dat jullie opdracht, hè? Dat je dat praktische ongeloof bestrijdt door de genademiddelen. Dat je eerbiedig bent. Dat je zegt, Heere, wilt u mij ook verlossen van dat praktische ongeloof? Want ja, dat ongeloof zorgt ervoor dat ik onder de toren van God blijf. Ontzaglijke gevolgen heeft dat. Ja, maar dominee, ik kan toch mijn jongen die nu al 18 jaar is niet overtuigen van dat ongeloof. Maar val dan, moeder, terug op de doop. Want dat is een belofte van de Heilige Geest. De Heer Jezus die heeft gezegd, en die geest die zal komen en die zal de wereld overtuigen van ongeloof. Dat kunt u zelf ook niet. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is zo'n kostelijk woord van de Heer Jezus. Want wat staat er eigenlijk? Hij spant een rechtszaak aan met de wereld. Daar horen we allemaal bij. Allemaal. En wat is doorgaans de zaak als je voor de rechter gesleept wordt? Dat het bewijsmateriaal op tafel komt. Zodat je overtuigd gaat worden en dat je zegt, nou moet ik toegeven, ja dat is zo. Dat is waar. Kijk, en dat doet die geest. Als hij je gaat overtuigen van ongeloof, dan opent hij je ogen voor de waarachtigheid van God en het woord. En de kwaal van het ongeloof, bewijsmateriaal, komt op tafel te liggen. En je ogen worden daarvoor geopend en je gaat je schamen voor het ongeloof. Dat is het werk van de Heilige Geest. En gemeente, als je daarvan overtuigd wordt, dan kan dat twee kanten opgaan. Weet je dat? Dan moet je goed onthouden. De ene kant is dat je zegt, nou ga ik een opknapbeurt bij mezelf teweeg brengen. Want ik kan toch zo niet voortleven, zo onverschillig. Maar dan komt het toch niet tot het gewenste doel. Als je daarin blijft steken. En die andere uitwerking, dat is onze tweede gedachte. De Heilige Geest die doet dat om je te brengen tot geloof. Onze tweede gedachte. De genade en de vrucht van het geloof. Maar, zo zegt hier onze Duitse vader, die het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave Gods, gelijk geschreven is: uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. En het is u gegeven in Christus te geloven. Nou moet je goed luisteren. Wat waren dat ook alweer, remonstranten, jongens en meisjes? Dat waren degenen die achter professor Arminius stonden. En professor Arminius die zei, wij zijn voor 100% verantwoordelijk voor wat wij doen. Of we wijzen het evangelie af, of we nemen het aan. Kijk, en de contra-remonstranten, dus dat zijn degenen die de Duitse leerregels hebben opgesteld, die achter de catechisme staan, die zijn niet consequent. Want ja, kijk, die zeggen wel bij het ongeloof dat je voor 100% verantwoordelijk bent. En dan moet je ze eens horen preken over het ongeloof. Maar als het dan over geloven gaat, dan is het opeens Gods gave. Dan zeggen ze opeens, daar kun je nou zelf niks aan doen. Kijk, wij zijn tenminste consequent, zo zeggen de remonstranten. Wij zeggen, dat is ook nou voor 100% je eigen verantwoordelijkheid. Kijk, dat is tenminste eerlijk. Dat je dan als prediker zegt, en dan komt het op uw beslissing aan, op jouw beslissing aan. Dan worden duizenden misleid met zo'n prediking. Zul je er niet in lopen, jonge mensen? Want het is gewoon een leugen. Hoe komt dat dan? Dat komt omdat er zulke zware dominees zijn. Nou, dominee, jazeker. Hoe lichter, hoe zwaarder. Weet je dat? Want dan moet je het zelf doen. En dat is niet eerlijk. Want zij loochenen de diepte van de val. Kijk, en die bewogen predikers, de contra-remonstrant, die je ziel eerlijk behandelen, die kennen iets van de diepte van de val. Die weten dat een mens geestelijk dood is. En dan actief dood. Echt. Dat een mens een vijand is en dat hij niet kan geloven. Dat kan hij niet vanuit zichzelf. Genijf dat alle kwaad. Kijk, en mensen die menen dat mensen wel kunnen geloven, die zien het geloof als een werk van een mens. Je moet ze aan het geloven zetten, dominee. Je moet ze aan het werk zetten. Maar onze vaderen die zeggen nee. Want dan ga je toch weer ze naar de wet sturen. En niet naar het evangelie. Ik hoop dat u me snapt. Want dan wordt dat geloven een nieuwe wet. Dat is geen evangelie. Want dan moet ik het doen. Voel je? Kijk, en daarom moet je niet alleen ontdekt worden aan dat je dief bent. En dat je het zevende gebod overtreedt. En dat je lastert over je buurman. En dat je Gods dag ontheiligt enzovoort. En al die zonden, noem maar op. Maar dat je ook ontdekt wordt aan je werkheiligheid. Snappen we dat? Snappen we dat, gemeente? Aan dat activisme in de godsdienst om te proberen zelf een laddertje te klimmen om zo, zelf een laddertje te timmeren om zo dan naar de hemel te kunnen klimmen. Ik heb de televisie al weggedaan. Ik heb mijn klerenkast al veranderd. Ik ga ook door de weeks naar de kerk. En ik heb mijn boekenkast geselecteerd. En ik doe actief mee aan bijbelstudie. Ik probeer ook mensen die armlastig zijn financieel te helpen. Mensen die eenzaam zijn, die bezoek ik. Nou, dominee, dat zijn toch allemaal goede dingen? Dat zeg ik niet. Maar dat is geen geloven. Want dan geloof je in jezelf. Snap je? Dominee, u pakt alles van me af. Dat is de bedoeling juist. Je moet niet alleen ontdekt worden aan je concrete zonde, maar ook aan dat hardnekkige kwaad om te proberen door de werken van de wet zalig te worden. Dat is geen geloven, hoor. Echt niet. Voorwerp van het geloof, dat is alleen Christus. En daarom is dat een toeleidende weg. Toeleidende weg, dat is de weg om Christus te kennen door het waarachtig geloof. Dat is de weg dat je ontdekt wordt dat je een vijand van God bent, maar dat je ook ontdekt bent dat je een vrome fariseer bent. Die denkt dat hij een streepje voor heeft bij God. De eigen gerechtigheid. En daar is hij blind voor. Hij is ook blind voor Christus. Hij is totaal onkundig wat dat nou eigenlijk is, te geloven in Christus alleen. En daarom snijdt de Heere dat allemaal af, gemeente. Ja, sterker nog, hij doodt dat. Hij doodt die vijandschap in je en hij doodt die werkheiligheid in je. En dat is een stervensproces, dat duurt je leven lang, hoor. Daar blijven Gods kinderen altijd weer last van houden. Dat hij niet in de wet terechtkomt. Waar moet ik dan terechtkomen? Bij dat evangelie. Bij die blijde boodschap. Dat God zelf het doet. Dat God zelf een zaligmaker heeft gestuurd naar deze wereld. om zondaren zalig te maken. Dat God zelf een mens heeft die volkomen aan de wet voldoet. Dat is dat evangelie, de belofte van het evangelie, dat ik zal. Dat je ogen daarvoor geopend worden, gemeente, door Gods lieve geest, voor de ruimte van het evangelie. Dat je dat gaat verstaan, dat je het zelf niet hoeft te doen. Je kunt het niet, maar je hoeft het ook niet te doen. Kijk, en nu komt het erop aan. Of je dat gelooft. Voel je de spanning? En dan zeggen onze Duitse vaderen, dat is nou een geschenk van God om dat te geloven. Want de praktijk bewijst dat als een zondaar ontdekt wordt aan zijn zonde en ook aan zijn eigen gerechtigheid en de belofte van het evangelie gaat voor hem open, dat hij het in de belofte ziet, maar hij kan het niet geloven. Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat zij het zag als de sterren aan de hemel. En dat als zij armen zou hebben, zo lang als dat je tot aan een ster uit, dan zou ze het tot zich nemen. Maar die heb ik niet. De onmogelijkheid van geloven. Kijk, en in dat punt, gemeente, word je ontdekt aan het ongeloof. En op dat punt word je dan ook gewaar wat ongeloof is. Dat is Jezus niet aannemen. Niet willen aannemen. Een vijand te zijn van vrije, soevereine, eenzijdige genade. Maar als de Heilige Geest dan doorbreekt, gemeente, vanuit de belofte van het evangelie, en hij roept, kom! Zoals Jezus dat riep tot Petrus. Zeg tot mij dat ik tot u kom. En dat hij zei, kom. Dan wekt de Heilige Geest dat grote wonder van het geloof, gemeente. Dan gaat hij aanvankelijk het geloof oefenen. Door te komen. Als door een goddelijk wonder. En dat komen, gemeente, dat is altijd een komen vanuit de belofte van het evangelie. Dat is een komen door het goddelijk licht geleid. Dat is een komen vanuit de nood van zonde en schuld en van de onmogelijkheid van zalig worden van mijn kant, gemeente. Dat is een komen tot de ruimte die er in het evangelie wordt gezien. Alleen door hem zal ik zalig kunnen worden. Onze Duitse vaderen die zeggen dan, het is u uit genade gegeven in Christus te geloven. En dan wijzen ze op de rijke vrucht van dat komen tot hem. Niemand zal tot mij komen, tenzij dat de Vader hem trekt. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En dan belijden onze vaderen, maar die het aannemen en de zaligmaker, Jezus met een waarachtig en een levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toren Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Het vruchtgevolg van dat geloof, gemeente, die het aannemen staat, het staat. Die het evangelie aannemen. Dat woord dat tot hen gekomen is. Van dat evangelie. Aannemen. Dat is niet pak. Als u vanmiddag naar voren zou komen en zou deze Bijbel pakken. Dan pak je. Maar ik zou zeggen, broeder Pijl, kom eens hier. Je krijgt deze Bijbel van mij. Dan wordt hij je geschonken. Dat is aannemen. Dat is een geschenk des vaders aannemen. uit vrij soevereine genade, gemeente. Dat is een grote gift. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. En dat je ertoe verwaardigd wordt om hem in het evangelie aan te nemen. En dan hou je het woord van God voor waarachtig. Dat is een kenmerk van het geloof. Dan twijfel je daar niet meer aan dat het ook voor u is. Dat is dan zo krachtig op dat moment. Als het in de beoefening is, dan twijfel je op dat moment echt niet. En dan vind je vanuit de belofte ook precies de gestalte die in de belofte gepredikt wordt. Ik zal een voorbeeld geven. In dat net van het evangelie, zo zegt Thomas Boston, er zijn mazen in te vinden. En als dan zo'n visserman probeert een vis te vangen, dan komt hij met zijn kop in dat net terecht, in zo'n maas terecht. En die mazen, zo zegt Thomas Boston, dat zijn de beloften van het evangelie. Een voorbeeld. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Daar heb je zo'n belofte. Kijk, gemeente, dan ga je van de belofte geen grabbelton maken. Maar dan wordt die belofte zo persoonlijk geadresseerd aan een treurende. Nee, niet als een voorwaarde, want dan ben je weer remonstrants. Het luistert zo nauw. Maar als een door de Heilige Geest gewerkte gestalte in het hart, zo'n treurende over de zonde. Ook zo'n treurende over mijn werkheiligheid. En dat de Heere dan zegt, zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroosten. Nog zo'n maas in het net van het evangelie is bijvoorbeeld Jesaja 66 vers 2. Daar staat: maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest, en die voor mijn woord beeft. Daar zal God in genade op zien. Nee, dat is geen voorwaarde. Alsof ik eerst dan mijzelf verslagen moet maken van geest en arm moet maken. Nee, want dat kan ik niet. Maar dat is het werk van de Heilige Geest die alles van mij afnam wat echt van me afgenomen moest worden. Dat deed die dominee. Nee, dat deed die dominee niet. Dat doet de Heilige Geest. Zodat je het gaat verstaan, moede, arm en naakt, vluchtig tot de God die zalig maakt. Dat je dat beleeft, dat dat een wonder voor je is. En dat daar geloof in meekomt. Dat je dat door het geloof mag omhelzen. En dat je daardoor vrijmoedig mag zeggen, nou niet alleen anderen, maar ook mij. Ook mij is genade geschied. Oh, dan komt er zo'n blijdschap in je hart, gemeente. Dat kan ik je gewoon niet meegeven wat dat is. Dan ga je zo anders de kerk uit dan dat je erin gekomen bent. Dat zal geen leed ooit uit mijn geheugen wissen. Als dat in je leven plaatsvindt. En daarom zeggen onze vaderen hier een waarachtig en een levend geloof. Een waarachtig geloof. Dat is het geloof in de belofte. Die gericht is op die persoon die in die belofte wordt beloofd, gemeente. Waardoor de adventsverwachting in het hart wordt geboren. Zodat je echt gaat verstaan wat die oud-testamentische gelovigen zegt. We hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Dat geeft een uitzien leven. Naar hem toe. Dat is een waarachtig geloof, duidelijk te onderscheiden van het surrogaatgeloof van de bijna christen gemeente. Want die houden er altijd een soort samenwerkingsverband op na. Ik wat en God wat. Maar de Heer houdt er een arm en ellende volk op na, gemeente. Echt waar, dat zijn geen clichés. Dat is de praktijk van het geestelijke leven, maar het is ook een levend geloof.
Want dat zie je vaak ook bij het surrogaatgeloof. Dat is altijd hetzelfde. Altijd hetzelfde, maar het levend geloof, dat gaat op en neer. Dat is wisselend. Dat is aan aanvechting onderhevig. Dat heeft soms een strijd. Heer, ik kan niet geloven. Kom mijn ongelovigheid toch te hulp. Dat moet uitgedaagd worden. Dat geloof. Dat moet soms bestraft worden. Dat is een levend geloof, gemeente. En daarom laat je toch niet bedriegen door dat oppervlakkige verstandsgeloof. Maar buig je knieën als je het nog niet bezit. Dat je zegt, Heere, geef mij toch dat waarachtige, zaligmakende geloof. Want die worden van de toren Gods en het verderf verlost. En met het eeuwige leven begiftigd, zegt onze Dordtse vader. Die alleen. Omdat die door dat geloof vluchten naar de schuilplaats waarin je alleen veilig bent tegen de toren van God. En dat is Christus. Omdat Christus zelf onder de toren van God heeft geleden, gemeente. En zo de schuilplaats is geworden voor zijn volk. En dat is een volk die roepen het uit met Psalm 143. Heere, bij u schuil ik. Dat is toch zo'n heerlijke plek, gemeente. Om onder die boom te mogen komen. Als een appelboom onder de bomen des wouds. Alzo is mijn liefste onder de bomen des wouds, gemeente. Om daar nou onder te mogen schuilen. Om daar nou bedekking te mogen vinden tegen al je zonden en ongerechtigheden. Ik zit daaronder, zo zegt de dichter van Hooglied, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Dat is geloven, gemeente, dat is eindelijk ophouden met werken. En dat is een zittende houding, dat is een rusten in zijn werk alleen. En dat je het echt mag beleven, hij zal zijn werk voor mij volenden. En dat je je mag verlaten op zijn werk alleen. En dat je vermaak mag hebben in zijn werk, in zijn persoon. Dat al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk, gemeente. Zulk een is mijn liefste, gij dochter van Jeruzalem. Kijk, en dan ken je er nog maar iets. En nooit zal Gods volk daarin uitgeleerd en uitgekeken raken, gemeente. Maar ze zullen niet alleen bevrijd worden van de toren van God, maar onze Dordtse leerregels zeggen, ze zullen ook begiftigd worden met het eeuwige leven. Dan komen ze weer bij de boom des levens terecht. Dan mogen ze eten van de boom des levens, dat is Christus. Christus is de boom des levens, gemeente. En dat niet door de werken van de wet, dat hoeft niet meer. De weg van het werkverbond is afgesneden, maar alleen door het genadeverbond. Alleen door genade, gemeente, om daar die vrucht van dat eeuwige leven te mogen proeven en te mogen smaken. Ik leef en gij zult leven. Ja, gemeente, dan wordt het waar wat Petrus zegt. U die gelooft, is hij dierbaar. Amen. kruisigen met gebed. Heere God in de hemel, wij smeken en bidden van u of gij ons uw Heilige Geest wil geven. En dat die Heilige Geest ons verstand dat verduisterd is komt te verlichten. Opdat onze ogen daarvoor geopend worden wat we vanmiddag gehoord hebben. En dat hij onze wil komt over te buigen. Heere, wilt gij ons tot bekeren tot u. En dat waarachtige geloof schenken. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Aanvaard onze dank in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het 17e van 68. Draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.